Dank u wel. Normaal is het gebruikelijk om een afscheidswoord te spreken bij het graf, maar gezien de weersomstandigheden hebben we besloten om dat hier in deze zaal te doen. Namens mevrouw Riek van Pijlen en verdere familie dank ik u wel hartelijk voor de belangstelling en het medeleven betoond. Niet alleen in de afgelopen dagen, maar ook tijdens het langdurige ziekbed van de heer Arie van Pijlen. In het bijzonder wil ik bedanken de artsen, waaronder dokter Urenbeck, en het personeel van de Stichting Thuiszorg Groot Rijnland, dat de heer van Pijlen verzorgde in de tijd dat hij thuis werd verpleegd. Tevens bedank ik het personeel van het verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn, waar hij de langste tijd van zijn ziekte was opgenomen en waar hij op uitstekende wijze is verzorgd. Het was en is een tehuis waar duidelijk belangstelling is voor de patiënt als persoon en als mens. Helaas hebben wij als familie dat elders met andere familieleden wel eens anders meegemaakt. Velen hebben de afgelopen vijf jaren van ziekte van de heer van Pijlen hem regelmatig bezocht. Daarvoor hartelijk dank. In bijzonder dank ik de buren, de familie Hassefras, de familie De Hertog, die helaas hier niet aanwezig kan zijn, en de familie Harkes van burgemeester Smitsweg, voor hun grote aandacht. Niet alleen voor de heer van Pijlen, maar ook voor zijn zuster. We weten dat ook in de toekomst mevrouw Riek van Pijlen niet aan uw aandacht zal ontsnappen. Ik dank ook dominee van Vuren dat hij de dienst zo dadelijk wil leiden, terwijl ik ook de begrafenisondernemer in het onze dank wil betrekken. Oom Arie van Pijlen, want zo wil ik hem toch noemen, mocht naar menselijke maatstaven een hoge leeftijd bereiken. Hij wist echter ook dat hij eens afscheid moest nemen van dit leven. Hij heeft ook tijdens zijn langdurige ziekte zich erop mogen voorbereiden. Ook al kon hij niet meer spreken, hij wist dat een beter en hemels leven hem wachtte en dat Christus zijn verlosser was. Dat betere leven gunde hij ook anderen. Want ruim 28 jaar geleden, toen zijn bejaarde vader, mijn grootvader, werd begraven op de algemene begraafplaats, sprak hij het dankwoord. En hij maakte daarin duidelijk dat wij alle eens die weg zouden moeten gaan, maar ook dat niet iedereen zo oud zou worden als zijn vader. Hij beklemtoonde toen dat of we nu jong of oud zijn, wij gereed moeten zijn God te ontmoeten. En dat, nu er de tijd nog voor is, wij ons tot hem moeten bekeren. Alleen dan zal het goed zijn en mogen wij in Christus op zijn genade rekenen. Met deze woorden van de heer Arie van Pijlen, oom Arie van Pijlen, in gedachtenis, kunnen we afscheid nemen en mogen we hem straks naar zijn laatste rustplaats begeleiden. Ik dank u wel.
Familie van Pijlen, u allen die gekomen bent om mee te leven. Wij gedenken in deze rouwdienst het overlijden van Arie van Pijlen op de leeftijd van 89 jaar. Het staat boven dat de Heer heeft weggenomen, mag het ook geloven dat de Heer hem tot zich heeft genomen. Ik zal nooit vergeten mijn eerste ontmoeting met hem en ook met zijn zuster, toen ik hier door de week mocht voorgaan. Was ik nog kandidaat en ik woonde in Amsterdam. En ik heb hem toen ook leren als een man in wie de vrezen des Heren woonde. Een man die opkwam voor de rechte prediking, gereformeerde prediking, ik kan ook zeggen een ouderwets voorwerpelijk onderwerpelijke prediking. Hij was daarin thuis, hij wist waarover hij sprak. Toen was ik veel bezig met het onderzoek van Gods woord, ook met name hier op de mannenvereniging in Hazerswoude. Kortom, een geestelijk mens met een hele diepe hoogachting voor de Heren. Met name Calvijns werken waren hem ook lief, waarin de eer van God zo centraal staat. Het Toen leerde ik hem kennen als een toch wat geestelijk beschroomd mens. Een man die met zijn hart naar de Here uitging. En die vrees des Heren was niet iets van hemzelf, dat wist hij maar al te goed. Maar om nu te zeggen, ik ben een kind des Heren. Ik geloof dat ook voor hem was, daar had hij toch wel wat moeite mee. Gelukkig mogen wij geloven dat, en wat mogen horen, dat hij later eens heeft mogen kennen van de geestelijke doorbraak. En heeft dan mogen getuigen dat de Heer Jezus ook zijn borg en zijn koning was. En iets van die blijde glans lag ook dikwijls op zijn gezicht. Had sprekende ogen, ook toen hij niet meer kon spreken als het ging om de dingen van Gods koninkrijk en het eeuwige leven. En nu mag hij van alle zorg ontslagen zijn om de Heer eeuwig groot te maken voor zijn genade. Dat is een onbegrijpelijk wonder en daarom is er bij alle verdriet toch heel veel troost. Die wetenschap dat de Heere, zoals Psalm 73 dat ook zegt, hem heeft opgenomen in zijn heerlijkheid. En waar is hij beter dan in de handen van de Heere, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zo mogen we ook voor eeuwig thuis weten. En de Heer heeft ook u als zuster al die tijd de kracht gegeven om bij te staan. Jullie hielden ontzettend veel van elkaar. Maar jullie wilden ook samen de Heer vrezen en dienen. Dat was het allerrijkste, dat geestelijk contact. De Heer zal u ook sterken in de toekomst, dat mogen we toch ook geloven. In dit korte in memoriam willen wij een aanvang gaan maken met de rouwdienst. Uiteindelijk moet Gods woorden toch voor het zeggen hebben, ook in deze rouwdienst. We willen dan samen deze dienst beginnen met het beleiden van de foto waarin we onze afhankelijkheid van de Heer onze God beleiden. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. We willen nu samen gaan zingen een psalm die onze broeder ook zeer lief was, psalm 116 vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen, alles wat er was aan genadewerk in zijn leven. Dat was alleen maar dankzij de Heere, Soli Deo Gloria. Laten we er samen van zingen, Psalm 116, vers 1. Vast in deze rouwdienst, waarin wij gedenken het overlijden van onze broeder van Pijlen, een geliefde broer en oom, familielid, een geliefd gemeentelid, buurman, vriend of geestelijke vriend. En heren, dan, ook al zijn die jaren voor hem heel moeilijk geweest en wij mogen geloven dat hij uit zijn lijden is verlost, toch, Heere, zullen wij missen en vervult de droefheid ons hart. Maar nu bent u de enige die werkelijk kunt troosten. Achilles is al zo'n bijzondere, troostrijke wetenschap, met name ook voor zijn zuster, dat wij hem bij u mogen weten. Het lichaam hier nog op de aarde, dat straks gaat rusten tot op de jongste dag. Maar de geest die nu al mag juichen voor uw troon, zoals onze Heidelberger catechisme dat zegt, van stonden aan, meteen opgenomen, tot zijn of haar hoofd, haar Heere en Heiland. En Heere, zo mogen we dan ook roemen in uw genade werken. Want ook onze broeder heeft het geleerd wat wij allemaal moeten leren. Dat hij een zondaar was, een Adamskind dat nooit en ten nimmer kon bestaan in uw heilig gericht. En als we daarop zien, dan kunnen wij alleen maar vrezen en beven. Als we zien op onszelf en op het ontzagwekkende gericht van u, de hemelse rechter, wanneer u eenmaal ons leven onder de loep zal nemen. Heer, hoe zullen wij dan bestaan als wij geen borg hebben, geen zalig maken? Als ook onze broeder van Pijlen die heeft mogen leren kennen door uw genade. Al was het vaak door veel strijd en aanvechting heen, met veel beschroomdheid, dat hij het toch mocht weten en geloven. De Heer Jezus wil zich ook over mij ontfermen. En de Heer heeft al mijn zonden achter zijn rug geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Heer, wilt u ook ons dat genadewerk schenken door de kracht van uw woord en geest. Want u kent ons allen. U weet hoe ons leven is, opdat wij u van harte zoeken. Heer, want dat is ons van nature niet eigen. Dan zoeken wij onszelf en dan zoeken we de wereld en hebben de zonde lief. Maar als u komt met uw heilige geest en ons wederbaar, dan krijgen we u lief. God heb ik lief. En dan gaan we de zonde haten. Dan krijgen we de Heer Jezus nodig. Dan wordt het ook onze hartekreet. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere God van genade, wilt u dan geven dat wij allen dat wonder van uw genade mogen kennen. Want we kunnen toch niet sterven zoals we geboren zijn. Wil ons dan schenken dat levende geloof en die waarachtige bekering tot u. Het geloof in de Heer Jezus de zalig maken. Die zichzelf ook aan ons presenteert. Ook vanmiddag in deze rouwdienst die naar ons toekomt in het gewaad van zijn woord. Heer, dat het een werkelijke ontmoeting mag worden met hem. Die de straf over de zonde wilde dragen. Die wilde lijden en sterven tot in de allerdiepste versmaadheid en angst van de hel. Die heeft uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die ook graf en dood heeft overwonnen, opdat een ieder die hem kent, die uit hem leeft, het eeuwige leven zou ontvangen. Heer, wilt u die troost en die genade ook deze middag dan ook uitdelen naar de rijkdom van uw genade. Heer, u hebt het zelf gezegd dat u geen lust hebt. Zo waarachtig als u bestaat, dat u geen lust hebt in onze dood, maar in onze bekering en leven. Wilt u dat dan schenken voor het eerst of bij vernieuwing? Tot roem van uw naam die heerlijk is. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. We willen samen lezen uit Johannes 11. De versen 19 tot en met 35. Dat is een geschiedenis waarin de Heer Jezus gaat naar het huis van zijn vrienden als Lazarus, zijn vriend, gestorven is. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Toch Maria bleef in huis zitten. Zo zei Martha dan tot Jezus: Heere, was gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zei tot haar: uw broeder zal weder opstaan. Martha zei tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zei tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zei tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbend ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk zeggend: de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastig op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastig opstond en uitging, volgden haar, zeggend, zij gaat naar het graf, opdat ze al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggend tot hem, Heer, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, het zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zei, waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. Tot zover de lezing uit Gods woord. We willen straks in de meditatie stilstaan bij Johannes 11, vers 23 tot met 25, waar Jezus zei tot Martha, Jezus zei tot haar, uw broeder zal weder opstaan. Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding der laatste dagen. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Tot zover de lezing van de tekst. We eerst samen zingen. Dat staat ook over de kaart, dat hebt u kunnen lezen. Dat is de berijming van de tekst die boven de kaart staat, Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Wat een groot wonder als een mensenkind zonder dat mag zingen door genade. Met het hart in het geloof. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. We dat samen zingen, Psalm 73, vers 12. Geestelijk mens. Het is alleen maar te danken aan Gods genadewerk. De Heer alleen moet dan ook in deze dienst de roem, de dank en de eer ontvangen. Als ook die tekst dat zegt, gij hebt, gij zult, nogmaals, gij zult mij in uw heerlijkheid opnemen. Er ligt alle nadruk op datgene wat de Heer doet, dat het komt, dat het kwam ook in zijn leven. Van de andere kant, dat het eenzijdig godswerk is wanneer een mens zalig mag worden. En dat heeft hij ook beleden. Hij heeft er ook tegen gestreden als mensen de eer aan de mens wilden geven. Zo'n remonstrantse trekken waren waarbij het leek alsof het zou moeten komen van de kant van ons mensen. Hij heeft het woord van Gods genade, het woord genade, leren spellen. Van het begin tot het einde. En zelfs in zijn ziek zijn, heeft de Heer hem vastgehouden, was het toch soms die blijde glans in zijn ogen, dat hij met zijn hart amen mocht zeggen, op het woord van de levende God, werk van de Heilige Geest was dat in zijn hart. En ook wat betreft zijn omstandigheden hier in dit leven, mogen wij zeggen dat hij toch door de Heer bijzonder getroost is, altijd in de aanwezigheid en de zorg ook van zijn zuster. Ze hebben samen de dingen van het leven mogen beleven, hoogten en diepten, vreugden, maar ook zorgen en noden, met name ook de laatste jaren. Ze zijn allebei vrijgezel gebleven, maar ze hadden het goed met elkaar. Geen oneenigheid, en samen toch ook één de dienst aan de Here. U hield veel van uw broeder. En het was ook omgekeerd het geval, dat kon je ook merken. Als je dan wel eens aan hem vroeg, is uw zuster nog geweest? En dan kwamen de tranen in zijn ogen. Merk je die ontroerende verbondenheid die er was met elkaar? Waarom haal ik dat zo naar voren? Wel, dat is toch eigenlijk ook hier aan de orde in Johannes 11. Het is een treffende parallel, dat de Heer Jezus vrienden heeft. Dat waren dan vrijgezelle mensen, Lazarus, zijn beide zusters, Martha en Maria. Maar nu is het erger gebeurd, Lazarus is ziek geworden, ernstig ziek. De Heer Jezus is wel op de hoogte gesteld, maar het lijkt alsof hij heel lang treuzelt voordat hij komt om te helpen. En als hij dan bijna is bij het dorpje waar zijn vrienden wonen, wel, dan is zijn vriend Lazarus inmiddels al gestorven. Dan is er rouw en verdriet. We zien ook in het hoofdstuk hoe de Heer Jezus daarin met ons mensen wil meeleven. We lezen ook hoe de Heer Jezus gaat wenen. Die ontroerd is in de geest, ja, bij het graf van zijn vriend Lazarus. Dan vloeien ook bij de Heer Jezus de tranen. Wat hield de Heer Jezus veel van hem. En mogen we toch ook zeggen, door genade hield de Heer ook veel van u en van uw broer. Maria, Martha, twee zusters, en we zouden zeggen, ja, toch zo heel verschillend van karakter. Aan de ene kant was daar Maria, schouwelijke type, zou ik kunnen zeggen, de denker, de vorser, die zit aan de voeten van de Heer Jezus, lezen we in Lucas 10, die stil luistert naar zijn woord. En Martha is dan daar de actieve, die bezig is met veel dienen, die onrustig heen en weer loopt om alles klaar te maken voor het eten. En dan moet de Heer Jezus haar daar in Lucas 10 bestraffen. Martha, Martha, gij bekommert u om vele dingen, maar één ding is nodig. Leven van genade, het zoeken van het geestelijk voedsel, dat moet voorop staan in ons leven. En toch, verschillend ook, beide waren de Gods genade wedergeboren mens. Zowel Martha als Maria hadden zichzelf leren kennen als zondares, die Gods genade zo intens nodig hadden. Twee vrouwen die niet konden leven zonder de Heere, wier hart uitging naar de Heere en zijn dienst. Ook al moest Martha eenmaal bestraft worden. We zien ook hier in Johannes 11 dat het Martha een geestelijke vrouw is. Een vrouw die de Heer kent en dient. Want als dan de Heer Jezus komt naar dat dorpje waar ze wonen, naar die rouwdragende familie, dan is Martha de eerste die naar de Heer Jezus toesnelt. En op dat moment is haar activiteit heel erg goed. Dan is Maria fout door passief te blijven, stil thuis te zitten. Maar Martha snelt als het ware de heiland tegemoet. En ze komt tot hem met haar noodkreet. Heer, het is zo verschrikkelijk, onze broer is gestorven en we kunnen hem eigenlijk niet missen. Heer, was u hier geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Dan voelt u wel hoe hoog ze daarin opgeeft van de Heer Jezus en van zijn almacht. Ik hoop dat uw vriend ook zo groot denkt van de Heer. Met andere woorden, Heer, u had maar één woord hoeven te spreken, was mijn broer zo genezen geweest. Dan was hij niet gestorven, was u maar op tijd hier geweest. Wat een geweldig geloof in de almacht van de Heer Jezus Christus. En dan zegt de Heer Jezus in dat tweegesprek tegen Martha, uw broer zal weer opstaan. Dat is geweldig. Als we ons heen kijken en we zien de doodsklokken luiden, we horen ze luiden, we zien hoe de graven gedolven worden, hoe geliefden van ons worden uitgedragen. De dood heeft zo'n verschrikkelijke macht in deze wereld. Dat dan de Heer Jezus zegt, ja, maar dat is het einde niet. Uw broer zal weer opstaan. Maar dan pakt dat meteen op. Het is ook geweldig rijk dat we mogen geloven. Want we ook tegen u zeggen, als zuster, uw broer zal weer opstaan. Het lichaam gaat wel in de groeven der vertering. En op de jongste dag, als Christus terugkomt, zal het gaan herrijzen. Daar ziet Mart als het ware naar uit. Ze gelooft in de wederopstanding van de doden. Aan het eind van de wereld. Zo diep is haar geloof. Op datzelfde tijdstip horen wij dat bijvoorbeeld niet uit de mond van de andere discipelen. Maar Mart is geestelijk al zo ver dat ze dat beleidt en daar ook naar uitziet. Maar er zit ook iets in van een teleurstelling. Ja, dat heerlijke, dat zal straks gebeuren, maar nu. Nu missen wij hem zo. Nu zijn we zo alleen met ons verdriet. En dan zegt de Heer Jezus, verschuif het nou niet naar de toekomst, die geweldige troost. Nee, die mag er hier en nu ook al zijn. Let er maar op hoe de Heer Jezus dan, als het ware, trekt naar het heden. Maar dan schuift het naar de toekomst. Dan zal het heerlijke gebeuren. Dat is onze troost. De Heer Jezus trekt het naar het heden. Want hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij of zij ook gestorven. Maar dan laat die toekomst nu nog maar even de toekomst. U moet hier en nu, vandaag op mij zien, in het geloof u aan mij overgeven. Nu, terwijl je zoveel verdriet hebt, terwijl je je broer zo mist, het van mij alleen verwachten. Te midden van al je gemis en smart, het oog richten op mij, de Heere en Heiland. Zo komt de Heer ook vanmiddag naar ons toe. Hij wil ons in het heden van zijn genade ons die troost schenken, die alleen te vinden is in hem. Er zijn mensen die hebben angst voor de dood. Ze tobben eigenlijk hun leven lang over dat moment dat ze van de aarde moeten weggaan. Maar is het die doodstunnel, die doodsjordaan, door moeten gaan? Ze vrezen daarvoor. Juist ook tegen zulke zegt de Heer Jezus, laat dat maar aan mij over. Het zal gaan in de toekomst, maar nu, zie nu op mij, in je angst en in je nood, verwacht het alleen van mij de zaligmaker, dan zul je nooit teleurgesteld uitkomen. En mensen die geestelijk worstelen, mensen die hun eigen zonde en schuld hebben ingezien, die met ontdekkend licht van de Heilige Geest hebben leren verstaan, dat ze voor Gods rechterstoel niet kunnen verschijnen, dat het dan voor eeuwig kwijt zal zijn, dat dan alleen maar zoals verdiend de helse smart kan wachten. Wat hier Jezus zegt, niet naar de toekomst verschuiven. Nee, hier en nu is er die troost, die geborgenheid te vinden in mij. Ik ben de opstanding en het leven. In mij ligt alles vast. Broeder van Pijl heeft het ook mogen zeggen, dat hij mij heeft leren kennen als zijn borg, als zijn hemelse advocaat. Nou, dan hoef je niet te vrezen voor het jongste gericht, want dan mag je ook straks vrij uitgaan als je van Christus bent, als je de zaligmaker hebt leren kennen. Mensen kunnen soms zijn moeite mee hebben of ze zich wel een kind van God mogen noemen. Aan de ene kant heb je mensen die het soms zo makkelijk zeggen, ik ben een kind van God, maar er blijkt niets van in hun leven. Geen vrezen des Heer, geen droefheid over de zonde, geen verlegenheid om Gods genade. En anderen die de Heer vrezen, waar de omstanders het zo duidelijk merken, daar ligt een ander leven in, durven het soms niet te zeggen, ik ben een kind van God. Maar dan gaat het ook niet zozeer op dat wij durven zeggen, ik ben een kind van God. Als wij maar kunnen en mogen zeggen, ik kan de Heer Jezus, als mijn zaligmaker niet missen, ik zoek het bij hem alleen, bij zijn genade alleen. De Heer Jezus zegt, zie op mij, want daar alleen ligt troost en houvast. Ik ben de opstanding en het leven. Niet dat zal ik straks zijn, nee, maar dat ben ik nu al voor u en voor jou, die niet zonder zaligmaker kunt leven. Je moet goed verstaan, de Heer Jezus zegt dit als middelaar. Hij zegt dat als zaligmaker, als Messias hier op de aarde. Hij is natuurlijk ook God die in zichzelf het eeuwige leven heeft. Maar hier wil hij ons leren. Ik ben opstanding en het leven. Dat wil zeggen, ik kan alleen maar het leven voor u zijn. Omdat ik ben gegaan de weg van kruis en opstanding. Wij noemen Johannes 11 wel het zogenaamde Klein Paas. Het was een voorspel op wat er op Pasen is gebeurd. De opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Ja, wil hij het leven aan ons mensen kunnen geven, het eeuwige leven, dan moet hij zwaar en diep lijden. Dan moet hij de straf, de toorn van God over onze zonde dragen ten einde toe. Dan moet hij wegzinken in de Godverlatenheid aan het kruis. En dan moet hij ook weer opstaan uit de dood. Om verzoening teweeg te brengen. Wil God ons kunnen vergeven, wel dan is het nodig dat hij de dood ingaat. En daarom is dat ook eigenlijk een aanklacht aan een adres van een ieder van ons heel persoonlijk. Heer Jezus, hij moet voor ons de dood ingaan. Hij moet voor ons de helse smart ingaan. Ja, en nu mag hij verkondigd worden als het leven. Omdat hij dat gedaan heeft, presenteert hij zichzelf aan ons als de opstanding en het leven. Het leven is alleen in hem te vinden. Maar dat betekent dan ook, vrienden, dat in ons geen leven is. Dat in ons van nature de dood huist. Ja, de Bijbel spreekt over de drievoudige dood die hem bij hun vader Adam ons op de hals hebben gehaald. De mens heeft het leven verspeeld in Adam. Dat is het verschrikkelijke, omdat de mens heeft losgescheurd van de levensbron. En daarom is er ook sprake van sterven. Daarom luiden de doodsklokken. Daarom worden de graven gedolven telkens weer. Dat is niet het enige gevolg van de zondeval. Het is ook zo dat wij van nature geestelijk dood zijn. Dat wij van onszelf uit geen verdriet hebben over onze zonde. Geen gevoel hebben voor God en goddelijke zaken, misschien wel godsdienstig zijn. Maar toch niet van onszelf uit de Heere van harte zoeken. Dat is de geestelijke dood waarin wij mensen worden ontvangen en geboren. Ja, en ook. Als God het niet verhoedt, als er geen bekering komt in ons leven, dan is er zelfs sprake van die derde dood straks. De eeuwige dood. De helse smart, de eeuwige ondergang. En nu staat het wonder dat de Heer Jezus, de tweede Adam, heeft willen lijden en sterven. En de dood is ingegaan aan het kruis om genade te verwerven. En alleen hij, de Heer Jezus, zijn genade kan ons redden van het eeuwig verderf. Dat is dus de vraag, vrienden, of wij die aanklacht verstaan. Of wij voor God in de schuld komen. Of ons hart uitgaat naar de Heer Jezus Christus, de zalig maken. Of wij doen wat hij hier zegt. Wie in mij gelooft, als de opstanding en het leven. Ja, die heeft het eeuwige leven. Die komt niet in de dood, die komt niet in de eeuwige ondergang, de verdoemenis, maar die wordt behouden en die wordt gered. Broeder van Pijlers hart ging uit naar de Heer. Kun je het merken in zijn levenswandel? Geldt het ook van u, van jou en van mij? U kan ik niet missen, o Jezus, mijn Heer, ik mis alles wanneer ik uw bijzijn ontbeer. Wie in mij gelooft, zal leven. Al waren hij of zij ook gestorven. Zijn ontroeren broeder van Pijl is even uitgedragen uit het kamertje waar hij zo lang heeft mogen zitten en hij werken uit zijn kantoor. Maar gevoelsmatig heel wat in de familieleden om. Als ze dat zien, als ze dat meemaken. En straks dan wordt hij ingedragen in de schoot van de aarde, in de groeven der vertering. Dat is het aangrijpende. Toch, wij mogen het geloven. Dat het waar is wat we hebben gezongen. Dat God hem heeft opgenomen in zijn heerlijkheid. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Jezus zegt het nog. Wie in mij gelooft. Dat wil zeggen, wie zich aan mij overgeeft. In het geloof, in het vertrouwen. Die zal niet sterven. Maar die zal eeuwig leven. U zegt, ja, maar onze ogen zien het toch? Dat de dood nog zo'n macht heeft. Dat broer van Pijlen ook gestorven is. Nee, broer van Pijlen is niet gestorven. En Jezus zei het tegen Martha. Uw broer slaapt. Hij is niet gestorven, maar hij slaapt. We moeten goed beseffen dat een kind van God, die slaapt in. Ja, voor ons gevoel biologisch is iemand inderdaad gestorven, heeft de laatste adem uitgeblazen. Maar de Heer Jezus zegt het, toch die in mij gelooft, zal niet sterven. Voor een gelovige is de dood geen dood meer. Geen straf meer over de zonde. Geen betaling meer voor de schuld. Nee, zegt de Heidelberger Catechismus, voor zij die van Christus zijn, is de dood. Een afsterving van de zonde. Dat is het heerlijke voor een kind van God te weten. Dan hoeft de Heer nooit meer verdriet te doen. Dan is de zonde aan zijn eind in mijn leven. Afsterven van de zonde. En het doorgaan naar het eeuwige leven. Dat is de functie van de dood voor een kind van God. Dat is geen sterven meer. Nee, dat is afsterven. Dat is heengaan in Gods heerlijkheid. En daarom, in Christus geloof, die zal niet sterven. Dan is de angel uit de dood. Is er uit weg. Dan is het sterven geen sterven meer. Maar ontslapen, zegt de apostel Paulus. Zij die van Christus zijn. Die ontslapen. Die ontslapen in een Heer en Heiland. En dan voelt u wel. Het is een zacht woord. Naar ons gevoel. Hemste gebeuren. Het sterven toch. Ook het geloof op grond van Gods woord. Principieel is het zo. Onze broeder, hij slaapt. Tot op de jongste dag. Dan zal de Heer Jezus terugkomen, zegt Maarten Luther. Dan zal hij op een grafsteen kloppen en dan zal hij zeggen, Maarten Luther, sta op. Heb je lang genoeg geslapen? Het lichaam slaapt, onze broeder. Maar zijn geest is bij de Heer, bij zijn Heer en Heiland, om hem even groot te maken voor zijn genade. Lazarus, onze vriend, slaapt. Broeder van Pijlen, onze vriend, hij slaapt. Nu zegt hij eerst tegen Martha, gelooft gij dan? Dan antwoordt Martha, ja, Heer. Wat is nu ons antwoord? Want daar komt het toch op aan. Dat wij ook doorgenaamd door de Heilige Geest het mogen zeggen, ja, Heer. Ik heb geloofd dat gij zijt, de Christus, de Zoon van de levende God. Wie in mij gelooft, wie dan ook, hoe zwaar ik heb gezonden, hoe lang u ook bij de Heer bent vandaan gegaan, in Christus gelooft als de opstanding en het leven, die zich aan hem leert toevertrouwen, die zal niet sterven. Straks niet en in de eeuwigheid niet. Die mag het eeuwige leven ontvangen om troost te hebben. En Jezus niet verschuift naar de toekomst, zo van straks. Nee, nu. Nu ben ik er voor u en voor jou, in je zondenood, in je verdriet, in je rouw, in je moeite. Ik ben de opstanding en het leven. Laat u zo de toekomst maar in. Deze Heer en Heiland zult u nooit beschaamd uitkomen. In hem gelooft. U ontvangt het eeuwige leven. Nu en straks. Want de dood heeft niet het laatste woord, maar het leven. Want Christus komt terug. Om te oordelen de leven en de doden in ieder van ons. Maar als we van hem zijn, hier en nu, hoeven we niet te verschrikken. Eens was er iemand die raakte met zijn auto te water. Hij dacht te moeten sterven. Hij kon er niet uitkomen. Toen was er een toevallige voorbijganger. En die sprong te water. Om die persoon te redden. En hij haalde hem uit die auto. En later. Kon deze man voor een of ander vergrijp staan. Voor de rechter. En opeens herkende hij die rechter. Hij zei, ik ken hem ergens van. Ja, zei die rechter. Ik ben degene die u uit het water hebt gehaald. Toen en daar. Toen was ik uw redder. En nu ben ik uw rechter. Zalig als u het ook mag zeggen. Door het geloven, door het genade. Jezus is hier en nu mijn redder geworden. De opstanding in het leven. Straks zal hij uw rechter zijn. Hoef niet te vrezen. Als de rechter uw redder is. Als de redder straks uw rechter is. Dan geen vrees, zonder verschrikken. Uit te zien naar die toekomst. Heerlijke toekomst te weten straks. Eeuwige vreugde. Dankzij Christus. verlossingswerk, dankzij het werk van de Heilige Geest, dankzij de liefde, de eeuwige liefde, Gods verkiezende genade, de liefde van God de Vader. Amen. Wil u samen de Heer God danken. Heere trouwe God, aan het eind van deze dienst mogen u danken. Dat uw dienaar niet zomaar een stichtelijk woord heeft mogen spreken, maar dat hij u, Heer Jezus, aan het woord heeft mogen laten. Als degene die zichzelf presenteert, ik ben de opstanding in het leven. En zo wilt u er zijn voor ons, hier en nu, juist ook in dagen van rouw en moeite. Als onze geliefde broer en oom en vriend en buurman zullen missen. Van hier is het toch alleen maar troost en kracht. Bij u te vinden, o Heer Jezus Christus, hoe wilt u dan geven dat door deze meditatie wij allen worden uitgedreven tot de Heer Jezus Christus. O, het is zo groot als er één van ons daartoe wordt gebracht en verwaardigd. Maar Heer, wilt u ons allen daartoe brengen? Want u wilt toch niet dat er één van ons verloren zou gaan? U hebt ons toch niet over, Heer, voor het verderf. En daartoe liet u ons vermanen en waarschuwen. Leef zo niet verder. Maar geloof zijn heil en troostrijk woord en verhard uw harten niet. Heden zo gij zijn stem hoort, de stem van de Heiland die het zegt. Ik ben de opstanding in het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid, Heere. Een wonder niet te bevatten met ons verstand. Geef het ons te geloven door de kracht van uw woord en de Heilige Geest. Heer, u kent ieder van ons. Wilt u dan zo maken dat niemand van ons die boodschap van u na zich zou neerleggen. Maar dat wij, dat is misschien heel schuchterend beginnen, toch u zullen zoeken. En dat u het zelf belooft. Wie zoekt, die vindt. Die klopt, die zal worden opengedaan. Heer, maak het waar in ons alle leven. Ga met ons, ook in de toekomst. Wat u bijzonder onze zuster vertroosten met uw genade. Heer, dat ze het mag ervaren dat u bij haar bent en naast haar bent. Ook als ze zich straks alleen voelt en wellicht ook eenzaam voelt. Heer, wilt u dan haar een God zijn van nabij. Ga met ons ook naar de begraafplaats. Ondersteun ons de rechter en de linkerzijde. En laat het zo mogen zijn, Heer, dat we juist ook nu we mogen gaan zaaien. Kind van u in de aarde, op de dag van de oogst, dat we dan ook nu mogen verder zien dan het graf, dat we mogen opzien tot hem, de Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Heere, laat onze verwachting zijn van u alleen. Neem weg het zondig en verkeerd, het gebrek uit deze dienst en ga ons met uw heiligt voor. Blijf bij ons, Heere, in alles, naar ziel en lichaam beide, omwille van hem, de Heer Jezus. Alles heeft volbracht aan het kruis. Amen. We willen samen nog zingen Psalm 84 vers 6. Dan zien we ook dat de vrucht is van dat vertrouwen de Heer werkt in het hart. Het leven voor en met hem. Psalm 84 vers 6. Want God de Heer zo goed, zo mild is alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal in het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood. 84 vers 6.
Thank you.
ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.